Ja, leuk om u weer te treffen aan het apparaat. Ik zie u wel niet, maar u ziet mij wel. Ach ja, zo gaan die dingen. En het weerhoudt ons er gelukkig al een paar jaar niet van om toch gewoon met elkaar te communiceren over de Bijbel uiteindelijk. En tja, het lijkt een vaste gewoonte te worden waar ik niet meer van afkom. En dat is dat ik het over 7 punten ga hebben. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we samen deze avond opdragen aan de Heer met gebed. Dank u wel, Heer, dat u erbij wilt zijn. Bij wat we spreken, bij wat we beluisteren, bij wat we overdenken. We willen het hebben over uw oude volk Israël, over uw nieuwere volk, de kerk uit de volkerenwereld. We danken u dat er zoveel overeenkomsten zijn, terwijl we al eeuwenlang bezig zijn geweest om de verschillen tussen de twee uit te vergroten. Samen geworteld in dezelfde schriften, in hetzelfde geloof, in dezelfde verwachting van de Messias, samen verbonden door de kennis van de ene ware God van de Bijbel. Dank u wel daarvoor. Wil ons met uw genade omringen. Geef ons de kracht en de leiding van uw Heilige Geest. Open uw woord voor ons. Help ons om het te verstaan, om het goed uit te leggen. Ook straks bij de vragenbeantwoording. Geef dat er ook mooie, goede vragen gesteld worden, die ons samen ook nog weer een stukje verder kunnen brengen. Dank u voor wie u bent en wat u in en door de Heer Jezus Christus voor ons geworden bent. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Uw naam zij geprezen in de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. 7 overeenkomsten. Nou, ik heb bijna al de helft daarvan verraden in mijn gebed. En daarbij heb ik ook al gezegd hoe we eigenlijk door de eeuwen heen steeds meer ertoe aangezet zijn om de verschillen juist uit te vergroten tussen Joden en Christenen. Als u een standaardwerk zult ter hand nemen over de verschillende wereldgodsdiensten, dan krijgen Jodendom en Christendom daarin elk een apart hoofdstuk. Ze zijn verschillende godsdiensten met verschillende aanhangers. En daar worden wel natuurlijk een paar overeenkomsten genoemd, maar het is toch wezenlijk verschillende godsdiensten. Zo wordt het ons voorgesteld en dat is ook wel een beetje begrijpelijk. Maar het heeft om te beginnen al direct een gigantisch nadeel. En dat is dat als je als Jood zijnde je Messias leert kennen, Jezus van Nazareth, en je gaat in hem geloven, dan kost je dat heel veel moeite, als het überhaupt al lukt, omdat je van tevoren het idee hebt dat je nu van de ene godsdienst naar de andere godsdienst moet overstappen. Net als wanneer je een hindoe of een boeddhist of een moslim zou worden. Nou, zo groot is het verschil dan misschien niet, maar toch wel ja, een andere godsdienst. Je verlaat het jodendom. Hoe komt het joden dat denken? Dat is onze schuld. We hebben dat ook wel eens op andere avonden bezien. We hebben ze eeuwenlang het idee gegeven, als je in de Jezus gaat geloven, dan moet je alles wat joods is loslaten en dan moet je je voegen bij de christelijke kerk, bij ons. En daar hoort niets joods meer bij. Die gedachte leeft nog steeds bij een heleboel christenen. En dus geen wonder dat die gedachte ook leeft bij een heleboel joden. Het zijn twee verschillende godsdiensten. We hebben die verschillen uitvergroot ook natuurlijk, doordat we intussen 2000 jaar achter de rug hebben, waarin de orthodoxe jood de Bijbel, de Tenach, het Oude Testament zoals wij dat noemen, maar denk erom, de Heer Jezus noemde dat de schrift of de schriften en dat deden de apostelen ook. We hebben het over de schriften zoals Christus het erover had. Wel nu, de Joden hebben geleerd in deze 2000 jaar om die Tenach te lezen door de bril van de Talmud. En wij christenen lezen diezelfde Tenach, maar door een heel andere bril, door de bril van het Nieuwe Testament. Nou, dat is een heel duidelijk verschil. En als je dat gaat uitvergroten, ja, dan lees je inderdaad bijna een ander boek. Nou, dat is een van de punten die vanavond vanzelf aan de orde komen. Maar ik noem het maar als voorbeeld. Een ander voorbeeld dat ik zou kunnen noemen is dat ook de hele Messias-idee uit elkaar gegroeid is. De christelijke Messias-gedachte is steeds meer onder het beslag van de vervangingstheologie komen te liggen. En dan is daar in die hele Messias-gedachte eigenlijk voor Christus, voor Israël helemaal geen plaats. Dan is de Messias, ja, hij is dan een Jood, maar bij wijze van spreken had net zo goed iets anders kunnen zijn uit een ander land. Want het gaat om het verlossingswerk dat hij heeft volbracht. En dat Joods zijn, dat wordt dan naar de achtergrond gedrongen. Ik kom nog steeds mensen tegen die zich eraan ergeren als je te veel de nadruk legt op Jezus als Jood. En op de Joodsheid van zijn denken enzovoort. Onze Messias-gedacht is verheidendst. Zoals de Messias-gedachte bij Israël, ja, geleidelijk aan zich zo ontwikkeld heeft dat hij zo min mogelijk lijkt op Jezus van Nazareth. Hun Messias-gedachte is heel anders dan wat je bij Jezus aantreft. Dat hebben we met z'n allen zo geconstrueerd. We hebben de verschillen steeds groter gemaakt. En ik zal daar nog wel een paar voorbeelden van noemen. Die laten zien wat een misverstand dat is. En laten we nou vanavond daarom eens kijken naar 7 overeenkomsten. Niet 2 verschillende godsdiensten. In zekere zin zou je kunnen zeggen, christendom is vervuld jodendom. Daarmee is niet alles gezegd. Bijvoorbeeld het heel bijzondere karakter van de gemeente, het lichaam van Christus, zoals je dat bij Paulus vindt, komt daarmee niet uit de verf, want dat is een verborgenheid, iets heel nieuws, maar daar gaan we het allemaal niet over hebben. Maar dat het een enorme verbondenheid is, die 2, jodendom, christendom, dat wil ik vanavond laten zien, aan de hand van 7 punten. En het eerste is al het meest voor de hand liggende, wij dienen dezelfde God. Niet zomaar in het algemeen een vrome godsidee, maar de God van de Bijbel. En de God van het Oude Testament, de God van de Tenach, de God van de Schriften. En ik herhaal, voor Paulus, voor Christus en de apostelen zijn de Schriften dat wat wij het Oude Testament noemen. Die God, zoals we hem daar tegenkomen, dat is de God die wij gemeenschappelijk hebben. Ik ga het 1 keer over de moslims hebben, dat is nu. Want heel vaak worden ze alle 3 bij elkaar gevoegd, alsof eigenlijk allemaal 1 geheel is. Dat is volstrekt niet het geval. En dat zie je hier ook, de God van de Koran lijkt maar zeer, zeer beperkt op de God van de Tenach, de God van het Oude Testament. En verder noem ik dat helemaal niet, want het is verder eigenlijk totaal niet aan de orde. Maar goed, christenen hebben er ook aan meegewerkt om die godsidee uit elkaar te halen. Alsof de God van het Oude Testament, zo is het ook inderdaad al in de vroege kerkgeschiedenis geformuleerd, alsof die God van het Oude Testament een God van wraak zou zijn, een God van oordeel, een harde God. En de God van het Nieuwe Testament, dat is dan de God van de genade, van de verlossing, van de barmhartigheid, van de liefde. Nou, niets is minder waar. Dan ken je de Bijbel wel heel erg slecht als je zo denkt. Ik neem als hoogtepunt wat God zelf zegt in Exodus 34 tegenover Mozes op de Sinaï. Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en groot van goede tierenheid. Je vindt die uitdrukking wel een keer of 6 in de Tenach. En dat is precies wat God is. En dat is ook de God zoals we hem kennen uit het Nieuwe Testament. Een God van barmhartigheid, van genade, van liefde, van goedheid. En daar is geen enkel verschil tussen. En als het gaat om de God van de wraak, van het oordeel, dan vind je die God precies zo terug in het Nieuwe Testament. God is ook de God die uiteindelijk het oordeel voltrekt aan de goddelozen. De God van de Bijbel, of het nou het Oude of het Nieuwe Testament is, is de God die de rechtvaardigen uiteindelijk uitredt en de goddelozen oordeelt. Hij is genadig voor alle die zich daarvoor openstellen. En zijn oordeel komt over alle die zich weerbarstig tegen hem blijven verzetten. Er is geen enkel verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ook de Jood weet dat hij leeft uit de genade van God. Zoals ik ooit las bij Pinchas Lapide, een van de bekende orthodoxe Joodse schrijvers. Ook het Jodendom, schreef hij, is een godsdienst van pure genade. Dat zei hij natuurlijk uitdagend naar de christenen toe. Maar het draait ook in het jodendom om de genade van God. Dat komt straks nog wel terug. Maar het is heel belangrijk om dat van het begin af aan duidelijk te stellen. En ook de God van het Nieuwe Testament is niet alleen maar een lievige God. Hij is de God van het oordeel uiteindelijk, van de wraak over alle die hem blijven afwijzen. De tweede overeenkomst. En dat is een stukje geschiedenis. Dat is onze verworteling in de geschiedenis van de aartsvaders. Je zou het zo kunnen zeggen, geen mens op aarde. Sinds dat Abraham op deze aarde verschenen is, kan geen mens op aarde behouden worden buiten Abraham om. Niet dat hij onze verlosser is, maar het is altijd in Abraham. De gelovigen uit Israël zijn fysieke nakomelingen van Abraham, maar ze zijn ook geestelijke nakomelingen van hem. En de gelovigen uit de volkeren zijn dan wel geen afstammelingen, fysiek gesproken, van Abraham, maar wel geestelijke nakomelingen van Abraham. Zoals Romeinen 4 dat heel duidelijk uiteenzet. En het bijzondere daarvan is dit, dat God tegenover Abraham en later tegenover Isaac en tegenover Jacob steeds benadrukt dat hij niet alleen maar een volk wil toebereiden, dat zijn volk wordt, het volk Israël is dat uiteindelijk, maar dat hij ook in en door Abraham, Isaac, Jacob en door hun nageslacht zegen bereidt voor alle volken, voor alle die zich onder de volkeren daarvoor openstellen. Met andere woorden, God heeft van het begin af dat hij Israël roept de hele wereld op het oog. Alle die zich voor zijn zegeningen openstellen in geloof, daar komen we allemaal op terug, die hebben daar deel aan. En dat deel gaat nooit buiten Israël en buiten Abraham om. Het is in de aartsvaders verankerd. Nogmaals, al in Genesis 12 zegt de Heere God, als hij Abraham roept uit Ur der Chaldeeën, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Van het begin af aan heeft God de hele wereld op het oog. En of je nou Israëliet bent, of je bent iemand uit de heidenwereld, je staat of valt met het geloof in Abraham. Je zou het zelfs kras gezegd zo kunnen zeggen, een gelovige in nieuwtestamentische zin is een kind van Abraham. Meer dan een goddeloze Jood die alleen fysiek van Abraham afstamt, maar verder niks met hem heeft. Dat is de tweede grote overeenkomst. Wij zijn Abrahamieten zoals Israël dat is. Zij het niet fysiek, maar in elk geval geestelijk. Want, dat is het punt, wij leven vanuit hetzelfde geloof dat Abraham ook gehad heeft. Daar komen we straks nog op terug. Ten derde is heel belangrijk de liefde voor het woord van God. Wij zijn mensen van het boek. Dat gold voor Israël en geldt voor Israël en het geldt ook voor de gelovigen uit de volkeren. Dat vind ik wel eens jammer dat zoveel christenen, met name evangelische christenen, zo gefocust zijn op het Nieuwe Testament. En dat oude eigenlijk nauwelijks lijken te kennen, alsof het er niet bij hoort. Je zou zelfs kunnen zeggen, is het nou wel goed wat de Gideons doen die Nieuw Testamenten uitdelen of in hotelkamers leggen, zonder het Oude Testament erbij, behalve dan het boek van de Psalmen. Kun je het Nieuwe Testament ooit loslezen van het Oude Testament? Ik zeg voor de zoveelste keer, de schrift, zoals de Heer Jezus en de apostelen over spreken, dat is het Oude Testament. Iemand heeft eens gezegd, je zou het Nieuwe Testament kunnen noemen het geïnspireerde commentaar op de schrift. Dat is natuurlijk wat overtrokken. Ik heb er helemaal geen moeite mee om ook het Nieuwe Testament tot de schriften te rekenen. Maar de gedachte daarachter is heel zuiver. De schrift voor de Heer Jezus is de Tenach. Maar het apostolisch woord is het geïnspireerde commentaar dat ons helpt om die schriften te begrijpen. Eigenlijk net als de Joden dat geloven van de Talmud. Maar daar heb je natuurlijk tegelijkertijd ook een verschil. Maar het punt is, zowel de Jood, de orthodoxe Jood, als de orthodoxe christenen leven vanuit de liefde voor het geïnspireerde woord van God. Dat voeg ik erbij om duidelijk te maken dat ze niet alleen maar allebei een prachtig boek vinden. Dat kunnen de heidenen die met God niks verder hebben ook vinden. Nee, Ze beschouwen dat woord van God als het geïnspireerde woord van God zelf. Het gesproken woord van hem. Zo lezen ze dat, zo aanvaarden ze dat, zo leven zij ook daaruit. En dat is zo boeiend. Zo vaak maak ik dat ook niet mee, maar als ik gesprek heb met een rabbijn. En we zitten op dezelfde golflengte wat dat betreft. Hè, dus het openstaan naar de ander toe. Dan is dat heel boeiend, want als je je oude testament goed kent, en dat kent hij natuurlijk zeker ook, ja, dan is het heel boeiend om te zien waar we verschillend over denken, of accenten leggen die de ander helemaal nog nooit gelegd heeft. Je leert een enorm hoop van elkaar, in plaats van dat oude testament te gebruiken zoals dat in vroegere eeuwen gebeurde, om elkaar juist de loef af te steken. En elkaar dwars te zitten met tegenargumenten. Dan gebruik je de Bijbel om elkaar om de oren te slaan. Nogmaals, zij lezen de Tenach door de bril van de Talmud en wij door de bril van het Nieuwe Testament. Maar dat betekent niet één en al tegenstelling. Integendeel. De meeste christenen hebben nog nauwelijks ooit de Talmud ingekeken. En daarover ook de meest dwaze dingen verkondigd. Terwijl ze daar met heel veel vreugde en zegen in zouden kunnen lezen als ze daar maar belangstelling voor konden opbrengen. Maar het gaat uiteindelijk ook voor de orthodoxe Jood om de Tenach, om het woord van God. Die liefde voor het woord, die delen we met elkaar. Nou, dat zijn er pas 3 van de 7. De 4e, u wacht misschien al op de Messias waar die ter sprake komt, moet nog even wachten. Punt 4 heb ik geformuleerd met een mooie kreet die ik van mijn gereformeerde broeders heb geleerd. Verzoening door voldoening. Nou, dat kun je volgens mij alleen maar in het Nederlands zo mooi zeggen. En wat betekent dat? Verzoening vereist altijd dat op een bepaalde wijze voldaan wordt aan de eer van God. Verzoening is nooit zoals wij mensen dat zouden kunnen iets door de vingers zien. Oké, dat is heel lelijk wat je gedaan hebt, maar we praten er niet meer over, we zien het door de vingers. Dat is bij God onmogelijk. Zonde moet niet worden toegedekt, niet onder het tafelkleed geveegd. Zonde moet worden uitgewist. Zonde moet worden betaald, of hoe je het ook zeggen wilt. En dat gebeurt door bloed. En dat lees je al in Leviticus, dat door het bloed, ik heb het hier voor u geformuleerd, door het bloed, is het dat verzoening doet over uw ziel, in Leviticus 17. En de schrijver van de Hebreeënbrief formuleert het op zijn eigen manier, maar hij formuleert eigenlijk een kerngedachte uit de Tenach: zonder bloedstorting geen vergeving. Dat weet de orthodoxe Jood, dat weet de orthodoxe Christen. Maar hier hebben we wel een paar moeilijkheden. We hadden al 3 makkelijke punten eigenlijk tot op zekere hoogte, maar nu hebben we wel een moeilijker punt te pakken. Want in de eerste plaats, de Joden kennen helemaal geen offers meer al de laatste 2000 jaar, sinds de val van de tempel van Jeruzalem in het jaar 70. En als je ziet hoe zij dat theologisch verwerkt hebben, dan zie je dat ze daarbij nadruk leggen op het feit dat ook gebeden door God aangenomen kunnen worden die dan die offers kunnen vervangen. Want zij zijn voor dat offer natuurlijk strikt afhankelijk van de tempel in Jeruzalem. Zonder die tempel in Jeruzalem kunnen er geen offers gebracht worden. Dat is de centrale plaats van eredienst, zoals het van het begin af aan bedoeld. Maar als je een orthodoxe Jood diep in zijn hart zou kijken, dan weet hij net zo goed als u en ik dat het alleen kan door het bloedig offer. Vandaar dat orthodoxe Joden die de schrift letterlijk nemen zoals ik dat doe, ook weet hebben van wat we lezen in Ezechiël over de tempel die in het Messiaanse Rijk herbouwd zal worden en de offers die daar gebracht zullen worden. Nou moet ik er meteen bij zeggen dat dat ook een van de vragen is die ik in mijn bediening als Bijbelleraar het meest gekregen heb van allemaal. En er komt straks misschien ook vast wel weer een vraag over, maar ik ga u nou al meteen een antwoord geven. De vraag is dit. Waarom komen er straks nog offers, bloedige offers, dierlijke offers in die tempel? Christus heeft toch een einde gemaakt aan die offerdienst? Antwoord, fout. U moet groot onderscheid maken tussen Christus die de offerdienst vervuld heeft. Zijn offer is de vervulling van al die bloedige offers van begin tot eind. En aan de andere kant het afschaffen van de offerdienst. Die offerdienst is nooit afgeschaft. Hebt u daar eens over nagedacht waarom Petrus en Johannes in Handelingen 3, nadat de Heilige Geest was uitgestort, naar het middaggebed gaan, naar het avondoffer zoals dat in de tempel in Jeruzalem volbracht werd. Ze waren daarbij toen dat offer gebracht werd. Hoe kan het dat in Handelingen 21 Paulus het verzoek krijgt om voor bepaalde mensen die een gelofte moeten voltooien, Nazareër gelofte, om offers voor die mensen te brengen of in ieder geval de kosten daarvoor te dragen. En Paulus doet dat ook. Dat heeft de christenen, en er zijn nog meer voorbeelden te noemen. Paulus zegt zelf als hij voor zijn rechter staat dat hij naar Jeruzalem gekomen is om offers te brengen. En dat is in het verleden vaak opgelost door te zeggen, ja, dat was zwakheid van Paulus. Hoezo? Is dat om je eigen theorie te redden? Die offers bleven gewoon doorgaan tot aan het jaar 70. En ze zullen straks in het Messiaanse Rijk ook weer gebracht worden. Niet omdat die offers in zichzelf enige verzoenende waarde hebben. Dat hebben ze strikt genomen nooit gehad. Al die duizenden offers in het Oude Testament hadden alleen maar waarde doordat ze vooruitkeken naar het offer van Christus. En zo kun je je best voorstellen dat er weer bloedige offers gebracht zullen worden in de tempel, die alleen maar daarin waarde hebben dat ze terugverwijzen naar het offer van Christus. Want alleen het bloed van het Lam van God, het ware Lam van God, kan verzoening tot stand brengen. Maar dat verandert niets aan het principe. En dat principe is dat onze zonden alleen vergeven kunnen worden, niet doordat wij onze best doen om het beter te doen, of omdat wij zo nederig om vergeving smeken. Dat is niet genoeg. Zonden moeten worden uitgewist. En dat gebeurt door het bloedige offer. Dat gebeurt feitelijk alleen door het bloedige offer van Christus. Maar die duizenden offers van toen en die nog gaan komen, die wijzen naar dat offer van Christus. Ze hebben die verwijzende betekenis, zoals dat eigenlijk ook is met het brood en de wijn in het avondmaal. Dat is dan wel geen offer, maar die hebben ook een betekenis doordat ze verwijzen naar het werk van Christus. Nou, dit is dus een wat lastiger punt dan die vorige. Maar de overeenkomst tussen Jodendom en Christendom is dus, er is alleen verzoening mogelijk op grond van het bloedige offer. En wij denken daar dan bij, dat is uiteindelijk niets anders dan het offer van Christus. Maar ook de Jood weet van Psalm 40, waar er één is die zegt in brandoffer, slachtoffer, spijsoffer, zondoffer hebt u geen behagen. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Er is er één die al deze offers tot vervulling gaat brengen. Nog één opmerking hierover, want het is een belangrijk punt. Er zijn ook uitleggers die verwijzen naar passages in de profetische boeken waarin die offerdienst volgens hen althans al gerelativeerd wordt. Van, je moet daar niet zoveel waarde aan hechten. Dat was voor de begintijd. Dat is een vergissing. Er zijn inderdaad zulke passages in Jesaja 1, Hosea 6 en Micha 6. Daar vind je zulke passages, en in Maleachi ook, waarin de Heer de God zegt, nee, het gaat niet om die offerdienst. Het gaat om de gezindheid van je hart, het gaat om je daden, het gaat om je geloof, et cetera, et cetera. Maar zo is de tegenstelling niet. Hoe zou God die zelf de offerdienst heeft ingesteld, aan Mozes heeft gegeven, hoe zou diezelfde God op een later stadium kunnen zeggen, nou ja, zo belangrijk is dat allemaal niet, het gaat om je hart. Nee, als je Jesaja en Maleachi en Hosea en Micha goed leest, dan zie je, dat was een valse offerdienst, waarbij men uitwendig voor de show, voor de bühne, offers bracht, terwijl de harten er verre van vandaan waren. Het is niet het bloed van het offer zonder meer. Er komt ook verootmoediging aan te pas en geloof en overgave van degene die dat offer brengt. Het is niet een soort automatisme, een soort betaling zoals je dat doet door je rekening via het internet te vereffenen en dan ben je er klaar mee, wat er ook in je hart gebeurt. Wel nee, het gaat ook om echte verootmoediging en geloofsbelijdenis en leven uit de genade, et cetera. Het offer staat niet op zichzelf. Daar hebben de profeten het over. Als je offers brengt, doe het dan goed. Want uiteindelijk ziet de Heer je hart aan. En als je offers brengt alleen maar als een uitwendige show, dan is het zonder enige betekenis. Nou, genoeg over dit onderwerp. Als u daar nog vragen over hebt, maak van de gelegenheid gebruik en doe dat straks. We laten dat punt hier verder rusten. En we komen tot het vijfde punt. Nou, dat is dan inderdaad de verwachting van de Messias. Ik herinner me ooit een gesprek met een rabbijn die ook zei: Willem, we hebben toch gemeenschappelijk het geloof in de God van de Bijbel en de liefde voor het woord van die God. Ik zeg, ja, we hebben nog een derde punt. Ik zeg, we verwachten allebei de Messias. Hij keek me enigszins wantrouwig aan en dacht, dan begint hij weer over Jezus. Ik zei, nee, luister goed wat ik zeg. Wij verwachten allebei de vervulling van Daniël 7, vers 13. Dat is nog nooit gebeurd. Daar lezen we dat Daniël ziet in een visioen de zoon des mensen neerdalen uit de hemel met de wolken des hemels. En aan die zoon des mensen wordt gegeven alle koninkrijken, alle heerschappij over deze wereld. Dat is het begin van het koninkrijk van de zoon des mensen. En die zoon des mensen zal neerdalen in Jeruzalem. En dan zal hij de troon van David bestijgen, zo zei ik dat tegen mijn rabbijnse vriend. En dan van daaruit, vanuit Sion, zal de regering zich uitbreiden over deze aarde. Nou, hij klaarde helemaal op. Dat is precies wat ik ook geloof. Wij geloven allebei in de komende Messias. Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, dan is het voor hem toch een klein stapje. Om dan ook dat op Jezus toe te passen. En te zien dat die daarvan nog de voorbode is, dat het Jezus die terugkomt. Nee, wacht even, zo simpel gaat dat niet. Ik weet van een rabbijn, dat is mij verteld. Ik weet niet, ik heb het niet uit zijn eigen mond gehoord, maar ik hoop dat het klopt. Ik had ook niet meer vragen, want hij is nog niet zo lang geleden overleden. Die gezegd zou hebben, Jezus kan niet de Messias zijn. Want als dat zo was, dan zou ik in hem moeten gaan geloven. Dan zou ik ophouden Jood te zijn, dan zou ik christen worden. Zo. Jezus kan niet de Messias zijn. Maar als de Messias komt, dan hoop ik dat het Jezus is. Nou, dat vind ik zo ontroerend mooi. Ik ken andere rabbijnen ook geschreven in hun geschriften die iets dergelijks gezegd hebben, iets voorzichtiger. Ik citeerde al Pinchas Lapide. Die zegt, ik zou me er niet over verbazen dat als de Messias straks komt, hij de gelaatstrekken van Jezus van Nazareth blijkt te hebben. Ja, komt een beetje toch op hetzelfde neer, hè? Hans-Joachim Schöps, een bekende Duitse rabbijn, die heeft ook soortgelijke dingen gezegd. En ooit na een lezing vroeg ik aan een rabbijn in het openbaar, ik zei, dit en dat is wat die mensen geschreven hebben, hoe kijk jij daar tegenaan? En hij zei, oh, dat zou best kunnen. Toen dacht ik, wat is dit merkwaardig? In vroegere eeuwen zouden de Joden dat nooit gezegd hebben. Jezus is niet de Messias, maar als de Messias komt, zouden we er niet verbaasd over zijn als hij op Jezus lijkt. Als hij de gelaatstrekken van Jezus heeft. Nou, wat op hetzelfde neerkomt als, dan is het Jezus. Waarom kan Jezus, die dan bij zijn eerste komst hier op aarde zich gemanifesteerd heeft, dan niet de Messias zijn? En het antwoord daarop is heel simpel. Omdat deze Jezus van Nazareth niet gedaan heeft wat de Messias geacht wordt te doen als hij komt. De vijanden verslaan en het koninkrijk van vrede en gerechtigheid oprichten zoals God het heeft beloofd. Ja, daar zit wat in. Ik vind het ook heel merkwaardig als je ziet hoe vaak Jezus spreekt over de Zoon des Mensen in de derde persoon. In heel veel verbanden zie je heel duidelijk dat hij het over zichzelf heeft. Er is geen twijfel over. En toch dat spreken over de Zoon des Mensen. Dus hij zegt nooit, ik kom terug met de wolken des hemels. Hij zegt, de Zoon des Mensen zal komen met de wolken des hemels. Matthäus 24 bijvoorbeeld. In de derde persoon. Waarom hij dan op aarde gekomen is 2000 jaar geleden. Ja, de christenen hebben daar een antwoord op. Om als het lam het offer te brengen dat noodzakelijk was, waar we het straks over hadden. Maar zijn messiaanse taak heeft hij daarbij voor een heel groot en belangrijk deel, en dat wat voor de Joden juist zo belangrijk is, dat deel, dat heeft hij daar niet verricht. Dus ook hier zouden we wel eens veel dichter bij elkaar kunnen staan dan je zo zou denken. Jezus heeft toen niet zijn messiaanse taak verricht die voor de Joden zo belangrijk is. Het koninkrijk herstellen in Israël en uitbreiden over de hele aarde. Dat klopt. En naar die Messias kijken wij samen uit. Wij weten dat het Jezus is en heel veel Joden, diep in hun hart, houden met die mogelijkheid rekening. En soms zelfs spreken ze het uit. En dat is bijzonder, dat zou vroeger eeuwen nooit gebeurd zijn. Tenminste, ik kan me haast niet voorstellen. Dat gebeurt nu. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er een merkwaardige toenadering tussen Joden en Christenen, waardoor dit soort uitwisselingen van gedachten mogelijk zijn. De Messias die straks komt, is precies dezelfde persoon waar we beide naar uitkijken. Dan moet je niet over vervangingstheologie hebben, die geen letterlijk Jeruzalem en geen letterlijke troon van David hier op aarde accepteert, et cetera. Hoe zij zich die wederkomst voorstellen, dat is dan hun zaak. Maar als je de profetie letterlijk neemt, zoals die orthodoxe Jood doet en zoals ik probeer te doen, dan kijken we uit naar exact dezelfde gestalte. En dan kijken we uit naar dezelfde dingen die hier op aarde tot stand zal brengen. Er zijn allerlei verschillen aan erbij toe te voegen. Vooral over de eerste komst van de Messias, maar dat laten we nu maar even zitten. Dit is de grote overeenkomst. De orthodoxe Jood en de orthodoxe Christen kijken uit naar diezelfde grootse gebeurtenis. Het is niet voor niks dat Daniël 7 vers 13 zo vaak in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. De komst van de Zoon des Mensen met de wolken des hemels. Dat is Openbaring 1 vers 9. Zie, hij komt met de wolken en aller oog zal hem zien en de stammen van het land zullen over hem weeklagen. Nou ja, daar zou veel over te zeggen zijn. Ik ga terug verder met punt 6 en 7. Wat is het leven van een Jood, een orthodoxe Jood en het leven van een orthodoxe christen? Kun je nou zeggen dat dat hetzelfde is? Ja, in sommige opzichten komt dat op hetzelfde neer. Zoals we dat lezen in Psalm 119. Waarmee zal de jongeling zijn pad rein houden als hij dat houdt naar uw woord? De orthodoxe Jood leeft vanuit de inzettingen van de Heer. De orthodoxe christen leeft vanuit de inzettingen van de Heer. Gisteren is een kleindochter van mij gedoopt. En het is altijd de zoveelste waar ik dat grootste gebeuren van heb mogen meemaken. En ik werd weer heel sterk bepaald bij Matthäus 28. Waar de Heer Jezus zegt, ik ben de grote koning. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Die boodschap moeten jullie gaan verkondigen in de wereld. Jullie moeten mensen uitnodigen volgelingen van mij te worden. En hoe doe je dat? Door ze te dopen. En wat staat er dan achter? En ze te leren te onderhouden al wat ik u geboden heb. Hij is de koning. Hij is de heer van het koninkrijk. Hij bepaalt wat voor wetten er zijn. Er is geen democratisch koninkrijk. Er is geen parlement. Hij bepaalt de regels. En hij kan dat ook omdat hij volmaakt goed is en volmaakt wijs en volmaakt in liefde. Dus niemand kan het beter dan hij. Hij bepaalt de regels. En weet je waarom ik dat zo benadruk? Ik hoorde het pas ook weer iemand zeggen. In het Oude Testament gaat het om de wet. In het Nieuwe Testament gaat het om de genade. Of in het Oude Testament gaat het om het leven vanuit de wet. In het Nieuwe Testament gaat het om het leven vanuit het geloof. Totaal verwerpelijke tegenstelling die hier gemaakt wordt. Ik zal u een prachtig vers geven. Lucas 1 vers 6. Lucas 1 vers 6. Daar gaat het over de ouders van Johannes de Doper. Over Zacharias en Elisabeth. En daarvan lezen wij. Ik zal het u precies vertellen. Ze waren beide rechtvaardig voor God. En wandelde onberispelijk in al de geboden en inzettingen van de Heer. Is dat Joods of christelijk? Dat is toch een onzinnige vraag. Dit is exact wat van ons verwacht wordt. Er wordt van ons verwacht dat wij als rechtvaardigen leven. En dat doen wij door te wandelen in de inzettingen van de Heer. Dat is wat Matthäus 28 zegt. Doop ze en onderhoud en leer ze vervolgens te wandelen in mijn inzettingen en mijn geboden. Dat is het leven in een bredere zin uit het woord van God. En bij het woord van God als het richtsnoer voor heel je wandel. Als je aan een Jood vraagt waarom doe je dit of dat, dan kan hij zich misschien beroepen op de Talmud. Maar ten diepste weet hij ook wat die Talmud is uiteindelijk gebaseerd op de Torah. Hij doet zo omdat hij wil leven vanuit de Torah. Waarom leeft een christen zoals hij leeft? Omdat hij wil leven vanuit de schrift, uit het beginsel van de schrift. Dat gaat met vallen en opstaan, maar daar gaat het nou niet om. Dat is een andere keer, gaan we het daar eens over hebben. Maar nu gaat het om het principe. De gelovige Jood leeft vanuit het woord van God. De gelovige Christen leeft vanuit het woord van God. En dat brengt me vanzelf tot het zevende en laatste punt. Paulus heeft niet voor niks in verschillende keren in de Romeinenbrief en de Galatenbrief dat woord uit Genesis 15 geciteerd, vers 6. Abraham geloofde de Heere en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, op grond daarvan werd hij als een tzaddik beschouwd, als een rechtvaardige. Een rechtvaardige leeft vanuit het geloof. Dat lees je ook in Habakkuk 2. Ook meermalen geciteerd in het Nieuwe Testament, 3 keer door Paulus en in de Hebreeënbrief. De rechtvaardige leeft vanuit zijn geloof. En dan moet je geloof alsjeblieft goed begrijpen. Geloof is niet alleen maar het als waar aannemen van allerlei stellingen, van dogma's, van een geloofsbelijdenis. Jacobus schrijft niet voor niks, de duivelen geloven ook en zij zitteren. Jullie geloven ook alles wat er in de Bijbel staat. Beter dan sommige vrijzinnige christenen dat doen. Maar ze leven er niet naar. Integendeel, ze sidderen voor de God die hen daarin tegemoet komt. Nee, geloof in de Bijbelse zin is overgave, is vertrouwen in God. En nog verder, het is jezelf toevertrouwen aan God. In Genesis 15 staat Abraham voor de keuze zijn eigen weg te gaan, of hoe gek het ook mogen klinken, zich toe te vertrouwen aan die belofte van God. Zeer gek, zeer onwaarschijnlijk dat hij nog een zoon zou krijgen op zijn hoge leeftijd. Dat hij tot een groot volk zou worden. Maar hij geloofde de Heer. En hij vertrouwde zich aan de Heer toe. En daar was hij een tzaddik, een rechtvaardige. Niet omdat hij orthodox was, maar omdat hij leefde vanuit het geloof. En Paulus citeert datzelfde woord, dan past het helemaal op onszelf toe. En als je nou vraagt, ja, maar ze leefden toen toch uit de werken in Israël en wij leven toch uit het geloof. Dat is een valse tegenstelling. Abraham, van hem wordt gezegd door de Heere God, dat hij zijn eigen kinderen onderwezen had hoe je hebt te leven als, zeg ik nou maar met mijn woorden, als een tzaddik. Hoe je leeft vanuit de inzettingen van de Heere God in dienstbetoon, in onderworpenheid, in gehoorzaamheid, in toewijding. Dat is voor een christen precies hetzelfde. Je formulering van wat die inzettingen zijn, dat klinkt wat anders voor ons. Daar is het Nieuwe Testament meer het richtsnoer. Maar het beginsel is hetzelfde. We leven uit het geloof en daarom leven wij vanuit de inzettingen van de Heer. Ik neem dus punt 6 en 7 nu op dit punt samen. Wat is er niet in discussie geweest tussen katholieken en protestanten? Worden we gerechtvaardigd door het geloof alleen of door de werken? 500 jaar over gedebatteerd. En tenslotte in 1999 kwamen ze er samen uit, katholieken en protestanten. Hebben er 500 jaar over gedaan. En als u hoort wat de uitkomst was, dan denk je, nou, daar hadden ze ook wel eerder op kunnen komen. Want de uitkomst was simpelweg dit. Een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof. Maar het moet wel een echt geloof zijn. Een geloof dat zich uit in liefdedaden. Zoals Galaten 5 zegt, het geloof dat door liefde werkt. Een echt geloof, dat is wat Jacobus zegt. Jacobus zegt, je wordt niet alleen maar gerechtvaardigd door het geloof. Iedereen kan wel zeggen dat hij gelooft. Maar dat geloof moet ergens uit blijken. Het blijkt uit de vruchten van dat geloof. Het moet wel een levend geloof zijn, een echt geloof zijn. En dan pas heeft het voor God waarde. En lieve mensen, in dat opzicht is er weer totaal geen verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Je leeft vanuit je vertrouwen op de Heere God. Je leeft zoals Hij het heeft bedoeld, zoals Hij het heeft voorgeschreven. Daar gaat het om, vanuit zijn inzettingen, die je niet alleen maar zoals de fariseeën uitwendig volbrengt om indruk te maken op andere mensen, terwijl je hart ver van God vandaan is. Nee, die twee horen bij elkaar. Geloofsovergave aan God, leven uit zijn genade, uit zijn liefde, maar ook leven in toewijding, leven in gehoorzaamheid. Niet om indruk op anderen te maken, maar om in relatie met hem te leven zoals hij het heeft bedoeld. Nou, de tijd staat mij niet toe om daar nog verder over uit te wijden. Denk er maar eens over na. Als er onduidelijkheden zijn, kom erop met uw vragen. Ik zal kijken wat ik voor u kan doen. En daar zijn we dan weer met 8 vragen van uw kant. En ik begin met de eerste. Denkt u dat de afschuwelijke vervangingsleer ooit helemaal zal verdwijnen? En dat er een tijd komt dat deze leer voorgoed in de kliko zal worden gegooid? Ik hoop en bid daarvoor. Kijk, als het de verkeerde leer is, en dat geloof ik, dan verdwijnt hij natuurlijk ooit een keer. In de eeuwigheid zal er geen vervangingstheologie meer zijn. Maar ik ben daar een groot tegenstander van. Toch zal ik me niet zo makkelijk op deze manier daarover uitdrukken. En dat komt een beetje, misschien ook wel door de ouderdom. En ik zie altijd meteen mensen daarvoor verschijnen die deze leer aanhangen. Mensen die ik lief heb, mensen die ik waardeer, die ik als christenen hoog houd. En ja, ze hangen de vervangingsleer aan. En dan, ik ken deze meneer niet die de vraag stelt, maar wie weet wat die voor dingen aanhangt die ik helemaal niet zou kunnen pruimen. Je moet leerlingen ook wel onderscheiden van mensen. We hebben alle christenen, allegenen die Jezus lief hebben, hebben wij ook lief. En wij allemaal geloven dingen die niet correct zijn. Tom Wright, de bekende Engelse theoloog, moet ooit gezegd hebben: 1/3 van mijn theologie is fout, ik weet alleen niet welk derde deel. Ja, dat kan ik helemaal met hem invoelen. Dus praat niet te gemakkelijk zo over de opvattingen van anderen. De consequenties kunnen heel kwalijk zijn en dat zijn ze in het verleden ook geweest. Daar doe ik niets aan af, ik ga het niet relativeren. Ik ben een fervent tegenstander van de vervangingstheologie. Maar wie weet denk ik dan van wat voor dwaling ik allemaal nog bekeerd moet worden als ik straks in de eeuwigheid zal zien welk derde deel van mijn theologie verkeerd was. Dus laten we een beetje lief zijn voor elkaar. We zijn fel tegen die leer, maar kijk meteen naar de mensen die die leer aanhangen. En dat zijn vaak hele liefdevolle broeders en zusters. Niet allemaal, maar een heleboel wel. Een heleboel wel. Maar u mag rustig blijven bidden dat die leer steeds verder op de achtergrond zal verdwijnen. Dat vind ik helemaal prima. En hij komt absoluut in de kliko, namelijk als eenmaal de eeuwige dingen zijn aangebroken, dan is er voor die leer geen plek meer. Maar degene die nu die leer aanhangen en nu kijken, die denken, een keer komt er voor jouw opvatting geen ruimte meer. Nou ja, we zullen het wel zien dan. Tweede vraag. Zonder bloed stort ik geen vergeving. Hoe kunnen de Joden vergeven worden indien er geen bloedoffers meer gedaan worden en ze niet in Jezus geloven als verlosser? Wauw. Het herinnert mij een keer aan een orthodoxe Jood die mij de vraag stelde: ik geloof niet in Jezus. Ik geloof wel in de Heere God. Ik heb zijn woord lief. Ik dien hem zo goed als ik kan. Ga ik nou voor eeuwig verloren? Nou, u had misschien gezegd, ja inderdaad, als je niet in Jezus gelooft, ga je voor eeuwig verloren. Dat staat duidelijk in de Bijbel. En dan had je je gelijk gehad en je had hem verloren. Je was hem als gesprekspartner kwijt geweest. Dus dan bid ik maar snel een gebedje hoe ik daar nou wijs op kan antwoorden. En wat ik deed was wijzen op Romeinen 2, waar gesproken wordt over degenen die oprecht God zoeken. Maar geen kennis hebben van Christus. En ik zei tegen hem, als u een oprechte zoeker van God bent, als u oprecht zijn woord lief hebt en de Heere God lief hebt, dan zal God uw genade bewijzen. Maar ik moet er wel meteen twee dingen bij zeggen. Dat is iets wat u nou nog niet beseft, maar wat u dan wel zult beseffen. En dat is, die genade zal niet om Jezus Christus heen gaan. Dat moet u van mij accepteren als christen, daarvoor ben ik een christen. Ik geloof dat als er een deksel op uw aangezicht is, God dat deksel een keer zal verwijderen. Als ik werkelijk een oprecht mens voor me zie, en dat zag ik op dat moment, dan zal God dat verwijderen. Maar dan zal uw behoudenis niet omgaan buiten het ware offer van Christus. En ten tweede, dat moet u ook van me aannemen. Als werkelijk ooit de bedekking van uw aangezicht wordt weggenomen, zal dat het werk zijn van de Heilige Geest. Niet uw werk, niet uw verdiensten, maar net als bij ons allemaal het werk van de Heilige Geest. Dus met die twee voorbehouden geloof ik inderdaad dat heel veel Joden op dit moment oprecht de Heere dienen. Misschien wel met meer toewijding en meer oprechtheid dan veel christenen. Maar laat ik maar voorzichtig zijn om geen oordeel uit te spreken. Maar de deksel is op hun aangezicht, dat is wat 2 Korinthe 3 zegt. Waarom dat daar is en hoe het daar gekomen is, dat doet er dan even niet toe, het is er. En zoals een Jood ooit tegen me zei, Willem, ooit zullen ons allebei de schellen van de ogen vallen. Toen zei ik tegen hem, weet je wel wie dat het eerste gezegd heeft? Dat was een orthodoxe Jood, net als jij, die Jezus ontmoet heeft. En toen hij begreep met wie hij te maken had, toen viel hem de schellen van de ogen. Toen glimlachte hij een beetje van, ja, het is een beetje staande uitdrukking geworden, hè, de schellen van de ogen vallen. Maar zo zal het wel zijn voor heel velen van hen. Dan ga ik toch geen oordeel over hen uitspreken. Ik leg hen in Gods handen, maar als ze behouden worden, zal het nooit buiten Christus omgaan. Er is geen weg tot behouden, speciaal voor sommige mensen zoals Joden, buiten Christus om. En het zal ook niet omgaan buiten het werk van de Heilige Geest. Dus dat moet je er altijd wel bij bedenken. Ten derde, zullen wij als christenen ons ook bij die offerdiensten in de tempel tijdens Messiaanse Rijk erbij zijn en offers brengen? Of is dat alleen aan de Joden gegeven? In de eerste plaats moet u goed onderscheiden wat vaak door mensen die wel in het Messiaanse Rijk geloven niet goed onderscheiden wordt. En dat is dat wij met Christus verheerlijkt zullen zijn. Onze eigenlijke woonplaats is niet hier op aarde, maar zal met hem in de heerlijkheid zijn. Wij zullen met verheerlijkte lichamen bij hem wonen. Dat is heel wat anders dan diegenen die hier op aarde zullen zijn. Het volk Israël dat offers zal brengen, maar ook hele vele uit de heiden die toegebracht zullen worden en met Israël mee zullen gaan en naar Sion worden aangetrokken, worden gezogen en ook naar hun offers brengen. Zoals dat in vroege tijden ook het geval was, dat mensen uit de heidenen die door God van Israël waren aangetrokken daar naartoe gingen. Om ook de Heere God offers te brengen in de voorhof van de heidenen, zoals dat heette. Dus er zullen mensen zijn, maar ja, dat is natuurlijk een heel verhaal om dat allemaal uit te leggen, die met Israël daar de offers zullen brengen. Maar dat zijn mensen die met hun sterfelijke lichamen op aarde zullen wonen. Dat zijn niet de verheerlijkte gelovigen die met Christus in de hemel zullen wonen. Daar dan eigenlijk een woonplaats zullen hebben. Net als Christus zelf, die dan met zijn verheerlijk lichaam op aarde, over de aarde zal regeren. Dat is een beetje een lastig punt, want daar moet ik eigenlijk nog veel meer bij zeggen, maar dat doe ik niet. En het kan ook best zijn dat niet alle christenen daar precies hetzelfde over denken. Daar zijn natuurlijk best ook een hoop open vragen. De vierde vraag, die lijkt daar wel een beetje op. Maar moeten wij dan als christenen ook offers brengen? Het antwoord luidt nee. Ik had eens een keer een zevende-dags adventist aan de deur, al heel lang geleden. En die zei, in het Oude Testament is geen sprake van de zondag, alleen van de Sabbat. U zegt natuurlijk, u hebt volkomen gelijk. En hij zei, als straks het Messiaanse Rijk aanbreekt, dan zal de Sabbat gevierd worden. Dat zegt Jesaja heel duidelijk en er is geen sprake van de zondag. Ik zei, u hebt volkomen gelijk. Nou, dat ging nog een tijdje zo door, toen zei hij ineens met verbazing, maar waarom viert u dan de Sabbat niet? Ik zeg, omdat die Sabbat nooit aan mij gegeven is. Nou weet ik dat sommigen van u gaan protesteren, want er zijn natuurlijk ook onder de christenen Sabbatvierders. En er zijn ook Messiasbelijdende Joden die dat doen, maar daar zijn het ook Joden voor. En ook christenen die dat graag met hen doen. Alsjeblieft mensen, ik wil daar niet over strijden. Als u meent de Sabbat te houden, ga uw gang. Ik zeg altijd, ik behoor niet tot het volk aan wie die Sabbat is gegeven. En of u daar anders over denkt, ik vind het best. Het maakt me ook eigenlijk allemaal niet zo verschrikkelijk veel uit. Maar dat is hetzelfde principe als dat brengen van die offers. Een orthodoxe rabbijn zal het ook meteen met mij eens zijn, elk orthodoxe Jood, dat die 613 geboden die aan Israël zijn gegeven voor een heel groot deel betrekking hebben op de offerdienst. En dat wij, gelovigen uit de volken, niet onder die 613 geboden en verboden zijn geplaatst. Wat dat betreft denk ik dat veel orthodoxe Joden een scherper beeld daarvan hebben dan sommige christenen die menen dat wij ook onder die 613 geboden zijn geplaatst. Het is een beetje het omgekeerde als vroeger. Vroeger moest een Jood alles wat Joods was loslaten, al die 613 geboden de rug toekeren en helemaal worden zoals de gelovigen uit de volkeren, de christenen. En vandaag zie je bij sommigen precies het omgekeerde. Wij als gelovigen moeten ook onder die 613 geboden geplaatst worden. En dan denk je, waarvoor staat dan Handelingen 15 in de Bijbel? Waardoor juist heel duidelijk in die vroege christelijke kerk is afgesproken dat de geboden, die 613 geboden, zo staat het daar niet, maar dat noem ik dan maar even zo, dat die niet worden opgelegd aan de gelovigen uit de volkeren. En daar horen ook al die offerwetten bij en een heleboel andere. Ik weet wel weer de ja-maars en hoe dat dan allemaal uitgelegd wordt, maar dat gaan we nou allemaal niet vanavond uitvechten. Mijn standpunt is heel kort. Ik ben niet onder de 613 geboren. Ik ben niet verplicht om bloedige offers te brengen. Het zou trouwens niet eens kunnen. Want als ik het hier zou moeten brengen, dan zou ik ze toch ook alleen maar kunnen brengen in Jeruzalem. En dan moet er eerst weer een tempel herbouwd worden. Etcetera, etcetera. Ja, we raken hier wel, dat is ook wel begrijpelijk, hoor. Met die 7 punten die ik genoemd heb, een heleboel essentiële, moeilijke vraagstukken. Dus ik ben ook wel blij dat u ernaar naar vraagt, maar ik kan u niet altijd, en dat wil ik ook niet altijd, een eenduidig antwoord geven, omdat ook binnen de kringen van Christen en Israël over sommige van die dingen verschillend gedacht wordt. Dat kan, dat mag allemaal. Maar ik denk dat de meesten hier het ook wel met me eens zouden zeggen, wij zijn niet onder die 613 geboden van de Torah geplaatst. Dan komt deze vraag, die heeft niks met het onderwerp te maken, maar vooruit, we zijn er nou toch. Abraham werd verenigd met zijn vaderen, met zijn voorgeslacht. Ik heb dat nooit echt goed begrepen. Ik misschien ook wel niet. Best een interessante uitdrukking. Hij werd verenigd met zijn vader, met zijn voorgeslacht. Laat ik om te beginnen zeggen, in het Oude Testament wordt de sluier gelaten over wat wij de tussentoestand noemen, tussen sterven en opstanding. De opstanding komt in het Oude Testament voor en wat daarna zal zijn, het Messiaanse Rijk en alles wat erbij hoort. Maar die tussentoestand, daar wordt ook in het Nieuwe Testament maar heel weinig over gezegd, maar in het Oude nog minder. Je zou het heel letterlijk kunnen opvatten. Waar zijn je vaderen? Die zijn daar en daar begraven. In de spelonk van Machpela. Toen Abraham stierf, toen was zijn vrouw daar al. Later kwamen er ook anderen. Jacob en Lea. Eerst nog Isaac. En Rebecca. En hij werd tot hen verraden. Hij werd bij hen gevoegd. Je moet eigenlijk hier niet zozeer denken aan een soort toestand, tussentoestand. Het woord Sheol in het Hebreeuws betekent eigenlijk bijna nooit iets meer dan het graf. Een enkele keer, Jesaja in de NBG-vertaling wordt gesproken over de schimmen in de Sheol. Maar dat is een zeer uitzonderlijk iets. In feite betekent het niets anders. Hij werd gevoegd bij zijn ontslapen voorvaderen. Met hen verenigd in de dood en alles wat daarbij hoort. En daarover wijdt het Nieuwe Oude Testament in het geheel niet uit. Volgende vraag. Hoe ziet u, dat ben ik dus, de relatie tussen de mikwe, mikwa, mikva en de doop? Hier komen 2 vragen over de doop. Nou begeef ik mij op glad ijs. Want daar wordt natuurlijk ook binnen Christen voor Israël verschillend over gedacht. Sommige dopen kindertjes en andere dopen personen op hun persoonlijk geloof. En dat kan. Is er een relatie tussen mikwe en de doop? Dat denk ik op zichzelf wel. Mikwe is een reinigingsbad. Het werd toegepast niet alleen maar voor vrouwen nadat ze hun menstruatieperiode volbracht hadden en andere soortgelijke reinigingen. Maar dat werd ook gebruikt bijvoorbeeld bij proselieten die toetraden tot het jodendom. Het is in feite een soort figuurlijke reiniging. Want een vrouw die naar een mikwee ging, die zorgde natuurlijk thuis wel dat ze al helemaal schoon was. Maar het is een symbolische reiniging, zoals de doop dat eigenlijk ook is. De doop heeft vele betekenissen en één daarvan is een reiniging. Je wordt door het doopwater figuurlijk gereinigd, zoals het badwater van het woord, waar Efeziërs 5 over spreekt. Het woord is als een badwater dat mensen reinigt. We worden gereinigd door het woord van God, zoals de Heer Jezus dat deed met zijn discipelen bij de voetwassing enzovoort. Maar dat is één van de vele betekenissen. Maar er is inderdaad een duidelijk verband tussen die twee, daar twijfel ik niet aan. Hoe kijkt u aan tegen de kinderdoop? Nou, dat is de vraag die u hier niet mag stellen. De vraag is eigenlijk ook een beetje verkeerd. Sommige mensen denken dat het gaat er nou maar om dat je weet onderscheid te maken tussen kinderdoop en grote doop. Nee, daar geloof ik helemaal niet zo erg in. Ik geloof dat het veel meer belangrijk is dat je weet wat de doop als zodanig betekent. En daar heb ik u straks uit Matthäus 28 een idee van gegeven. Als je mensen tot discipelen van Jezus wil maken, dan doop je ze. En sommigen doen dat al heel vroeg, aan het begin van de opvoeding. Er zit een mooie gedachte achter. En anderen doen dat pas nadat die personen zelf persoonlijk zich hebben uitgesproken over het feit dat ze volgelingen van Jezus willen worden. Er zit ook een mooie gedachte achter. Als je nou maar samen snapt waar die doop over gaat. Het gaat erom dat je daarmee duidelijk maakt, ik wil vanaf dit moment een volgeling van Jezus worden. Ik laat dat oude leven achter mij. Dat is die reiniging. Je gaat door het water van de doop. Je wordt gereinigd van dat oude leven. En je begint een nieuw leven. En of je dat nou doet op het moment van de babyschap, of dat je dat pas later doet op grond van persoonlijk geloof. Nou, daar mogen anderen heel veel ruzie over maken. Dat doe ik niet dan mee. Ik zou zo graag willen dat mensen begrepen wat de doop betekent. En niet op welke leeftijd je het beste kunt toepassen. Nou hoop ik maar dat ik met niemand ruzie krijg. En anders dan moeten we dat maar gelaten ondergaan. De laatste vraag. Het is wel mooi eigenlijk om daarmee af te sluiten. Hoe kun je je liefde voor het Joodse volk laten groeien als jonge christen? Stel eens voor dat die vraagsteller had gezegd, hoe kun je als je nou pas verkering hebt je liefde tot die ander laten groeien? En dan zou het antwoord eigenlijk toch heel eenvoudig zijn. Door die ander steeds beter te leren kennen. Want hoe beter je die ander leert kennen, des te gauwer kom je erachter of je misschien toch vergist hebt en dit toch niet de vrouw of de man van je leven is. Of juist daardoor, door die ander beter te leren kennen, gaat die liefde juist groeien. Dat is dus ontzettend belangrijk. Stel je voor dat je zou zeggen, ja, ik geloof in de Heer Jezus, maar wie hij is, dat weet ik ook niet zo precies, maar ik geloof wel in hem. Dat is toch onzin? Je moet toch weten wat je gelooft en in wie je gelooft? Paulus schrijft zo mooi, ik weet wie ik geloofd heb. En dat kan alleen maar door kennis te nemen van die persoon. En zijn woord, dat zijn als het ware liefdesbrieven die aan ons gericht zijn. Stel je voor dat een jongen brieven krijgt van zijn meisje en die zegt, nou ja, het zijn zulke interessante dingen die ze allemaal vertelt. Dus nou ja, het is een beetje altijd hetzelfde. Dus ik laat het maar zitten. Als ik er zin heb, dan lees ik er wel een keer in. Dan zou je toch een raar idee krijgen van de relatie die die jongen tot zijn meisje heeft. Hoe leer je het Joodse volk kennen? Begin dan te begrijpen wat Israël überhaupt is. En lees dan ook het boek van Israël. En niet alleen maar het boek van het Nieuwe Testament. Wat trouwens ook een boek van Israël is hoor. Afgezien van Lucas, geschreven uitsluitend door Joodse mannen. Dus leer dat Joodse volk beter kennen. Leer de geschiedenis van Israël kennen. Hoef je helemaal geen dikke boeken over te lezen. Maar je gaat toch heel anders naar het Joodse volk kijken als je weet wat de laatste 2000 jaar allemaal met dat volk hebben gedaan en hoe ze dat hebben doorstaan en hoe ze zijn aangekomen op het punt waar ze nu zijn. Leer dat volk beter kennen. Leer hun boeken begrijpen. Leer niet alleen maar te denken vanuit tegenstellingen. Zij zeggen zus en wij zeggen zo. Hè? Ik heb u voorbeelden gegeven. Zij vanuit de werken, wij vanuit het geloof. Fout. Zij hebben een God van wraak, wij een God van liefde. Fout. Dat is denken vanuit tegenstellingen en die kloppen geen van allen. Probeer te begrijpen waar het over gaat. Luister dus naar toespraken zoals deze en vele anderen. Dan leer je meer kennen wat dat Joodse volk is en wat het heeft doorgemaakt en waar het staat. En ook wat God nog met dat volk van plan is. En dan ga je vanzelf dat volk lief hebben, want dat volk kan jou nooit koud laten. Want de God van Abraham is de God van een man die de geestelijke en fysieke vader van dit volk is geworden. Ik kom wel eens evangelische christen die tegen zeggen, ik heb niet zoveel met Israël. Nou ja, ze bedoelen dat ze niet zo geïnteresseerd zijn in wat er politiek allemaal in de staat Israël gebeurt. Dan kan je dat nog een beetje voorstellen, maar ik heb niet zoveel met Israël. Dat is toch een rare gedachte. Net zo raar als het feit dat in de kerkelijke belijdenisgeschriften eigenlijk nooit over Israël wordt gesproken. Of hoogstens over het Israël van het Oude Testament en dan ook nog afwijzend. Christendom is ondenkbaar zonder het Jodendom. Dat is wat ik vanavond heb proberen te vertellen. Christendom is niet een ding dat op zichzelf staat en dat je kunt omhelzen zonder dat je iets van Jodendom afweet, zonder dat je er iets van begrijpt, zonder dat je iets mee te maken wilt hebben. Dat is malligheid. Dus hoe meer je dat Jodendom leert kennen, juist vanuit jouw christen zijn, des te meer ga je vanzelf dat volk liefhebben. Maar wat je niet kent, kun je ook niet liefhebben. Je moet het leren kennen. Maar dat doe je al, want je luistert naar toespraken zoals deze. En er komen er nog, als het goed is, nog een heleboel. En dat helpt je om meer over Israël te leren begrijpen. Nou, ik kijk even naar de mannenbroeders. Hebben jullie nog nieuwe vragen ontdekt? Het zou toch jammer zijn als iemand zegt, hé, mijn vraag heb ik zo laat ingediend dat die er niet aan te pas is gekomen. Hij heeft wat, hij heeft wat.
Ja. Iemand vraagt zich af waarom je zo mild kunt zijn tegenover de vervangingsleer.
Iemand vraagt zich af, zegt Ruben, waarom ik zo mild kan zijn tegenover de vervangingsleer. Nou, zie je maar hoe goed je je moet uitdrukken. Ik ben mild tegenover de aanhangers van die vervangingsleer. Want daar zijn broeders en zusters bij met wie ik de hele eeuwigheid moet doorbrengen. Ik ben niet mild tegenover de vervangingstheologie. Die verwerp ik met al wat in mij is. Ik vind het een kwalijke leer. Maar ik was mild tegenover de aanhangers daarvan. Leerlingen bestaan niet op zichzelf. Wij vechten niet tegen leerlingen. We hebben altijd te maken met mensen die deze leerlingen aanhangen. En dat is een heel verschil. En ik wil die mensen lief hebben, maar ik wil wel begrijpen waarom ze zo denken. En juist vanuit de liefde ook proberen duidelijk te maken waarom ik tegen hun opvattingen ben. Maar ik ben niet mild tegenover de vervangingstheologie. Wat goed, Ruben, ik voelde het aan dat jij nog een belangrijke vraag had. Dan hebben we dit misverstand daarmee ook opgelost. Ik stel voor dat ik afsluit met gebed. En daarna geef ik nog eenmaal het woord aan Ruben voor zijn slotwoorden. Laten we samen danken. Heere God, dank u voor de opening van uw woord. We willen leven uit dat woord, we willen studeren in dat woord. En daardoor u beter leren kennen. Maar u bent de God van Israël en daardoor leren we ook Israël beter kennen. En de Heer Jezus is de Messias van Israël en daardoor leren we ook Israël beter kennen als we hem beter leren kennen. Zo willen we groeien in ons geloof en in de kennis van de dingen van God. Help ons daarin, Heere, door de kracht van uw Heilige Geest. Zegen ons, leid ons, behoed ons. En we leggen alles wat we vanavond besproken hebben terug in uw handen. Ook daarin was niet alles perfect. En sommige dingen waren er misschien wel helemaal naast. En dat mogen de luisteraars ook gerust geloven, doordat ze tot andere inzichten komen. Niemand van ons heeft de waarheid in pacht. Maar laten we elkaar mogen accepteren als broeders en zusters in Christus. En elkaar niet met leerlingen om de oren slaan. Heer, help ons om leerlingen die echt helemaal verkeerd zijn en schadelijk zijn ook als zodanig te brandmerken en tegelijkertijd liefde uitstralen naar degene die zulke leerlingen vanuit oprechtheid van hart zo aanhangen. Heer, help ons om dat onderscheid te maken. Zoals u zondaars lief hebt, terwijl u tegelijkertijd de zonde haat. Heer, help ons om zo te groeien in het onderscheiden van de dingen van u. Dank u voor wat we mochten overdenken. We bidden om een zegen voor ieder die het heeft gehoord en nog later zal horen. We leggen het terug in uw handen. Prijzen, verheerlijken uw grote en machtige naam. In de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen.